Dag luisteraar, welkom bij de Young Creators Podcast Behind the Product. De show waarbij we kijken naar de makers achter de producten van vandaag. Ik ben jullie host, Rens Gingnagel. Vandaag zit ik in de studio met Job Harmsen. Job is de co-founder en head of design van de succesvolle Nederlandse travel startup Polar Steps. De app waarop je je reis plant, je avonturen vastlegt en vrienden je makkelijk volgen. Welkom Job.
Dank je.
Hoe is het vandaag? Hoe gaat het?
Het gaat aardig. Ja, ik heb een kleine kriebel in de keel, dus ik hoop niet dat je dat gaat horen. Maar ik heb me getest en ik ben helemaal negatief. Dus,
Komt helemaal goed. Ik ben heel blij dat we corona inmiddels een klein beetje achter ons kunnen laten.
Als ik
de cijfers mag geloven in ieder geval.
Ja, zeker. Ja. Daar zijn we bij Polar Steps ook heel blij mee, zoals je kan begrijpen.
We gaan het zo even hebben over wat Polar Steps is. Nou, ik zei het al een beetje intro. Want Polar Steps is dus een app waarmee je je reizen kan plannen. Je kan je reis tracken. Mensen kunnen je achteraf volgen. En ik was eerst eigenlijk al benieuwd, welke reis heeft de meeste impact op jou gemaakt?
Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik kan daar geen eenduidig antwoord op geven, denk ik. Omdat heel veel reizen bepaalde impact op mij gemaakt hebben. Maar als ik er eentje zou moeten kiezen, denk ik dat de eerste keer was dat ik lang ging reizen, backpacken in Zuid-Amerika. En dat was voor de eerste keer dat ik ver weg ging en destijds met mijn ex ging rondreizen. En ik was een stuk jonger, ik denk begin 20. En dan kom je er in één keer achter dat je problemen moet gaan oplossen die je in Nederland niet hebt, zoals het verliezen van je paspoort, ziek worden. En dat heeft me een soort van zelfstandiger gemaakt dan dat ik daarvoor was. En daarom heeft die, denk ik, het meest impact gemaakt.
Wat gaaf. Heel kort even, ik ben zelf ook in die buurt geweest. Welke landen heb je toen gedaan? Of van waar tot waar?
Ja, vanaf Rio de Janeiro, Brazilië. Een stukje naar beneden richting het topje van Argentinië. Bij de watervallen, Iguazu. Toen door Bolivia en vervolgens door Peru.
Wauw, een mooie reis. Ja. Ik heb Midden-Amerika gedaan. Dus Zuid-Amerika staat nog op mijn to-do-lijst. Die heb ik al met Polar Steps gepland.
Mm-hmm. Nice.
mooie reis. Kijk ik erg naar uit. All right, dan denk ik dat we nu klaar zijn voor de rapid-fire questions. Ben je er klaar voor?
Ik denk het. Ja, spannend.
Oké, nou riemen vast en daar gaan we. Mac of Windows?
Mac.
Maker of manager?
Maker.
Muziek of stilte?
Muziek.
Lezen, films of gamen?
Films.
Facebook, Amazon, Apple of Google?
Apple.
Jeff Bezos of Elon Musk?
Beide niet. Elon.
Bill Gates of Steve Jobs?
Bill Gates.
Discipline of motivatie?
Motivatie.
Remote werken of op kantoor werken?
Dat is nu een heel punt. Remote.
Introvert of extravert?
Introvert.
Idealist of pragmatist?
Pragmatist.
En dan denken of doen?
Denken.
Wauw. Precies op tijd.
Ah,
precies
lekker.
Op tijd. Ik vond het wel grappig. Mac of Windows. Je was Mac schoot er meteen uit. Een echte Mac-head.
Ja, ja.
Zoals vele designers, denk ik.
Denk het wel, ja.
En bij Facebook, Amazon, Apple of Google ook meteen Apple.
Mm-hmm.
En bij Bill Gates of Steve Jobs ga je toch voor Bill Gates.
Ja,
is toch wel interessant.
Het verbaast mezelf ook, ja. Ik denk qua persoon dat ik beter met een Bill Gates zou om kunnen gaan dan met een Steve Jobs. Natuurlijk hun producten. Ik zou eerder voor Apple producten kiezen met de ziel van Steve Jobs. Maar qua persoon zou ik eerder voor een Bill Gates kiezen.
Ja. Kan ik me ook wel voorstellen. En Steve Jobs is misschien inderdaad een geweldige productvisionair. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook een soort tiran die je misschien niet op de koffie zou willen
van
hebben.
Van wat ik heb gelezen wel, ja.
Al moet ik zeggen dat je hebt verhalen dat een Bill Gates, die heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een soort van gezellige oom of lieve opa van de wereld.
Mm-hmm.
Maar die was eigenlijk knoer te hard. En in de tijd dat hij Microsoft runde, had hij die image niet. Was het niet de gezellige...
Nee, ja. Ja. En blijkbaar blijft dan dat laatste, die laatste image plakken. Bij mij in ieder geval. Dus,
goede PR spin.
Precies, dat heeft hij lekker gedaan. Ja.
All right. Nou, leuk om te horen. Dan gaan we nu door naar de echte vragen. En allereerst natuurlijk, hoe zou jij Polar Steps zelf beschrijven? Wat is Polar Steps?
Ik denk dat Polar Steps, het is ontstaan vanuit een passie voor reizen. En ik denk dat Polar Steps is. Wat het product dan ook is, ik denk dat in de basis ligt. En daar zijn we natuurlijk allemaal producten omheen aan het bouwen. Maar dat is Polar Steps. Het is avontuur en niet per se het avontuur in de zin van... bungee jumpen en uit een vliegtuig springen, maar het avontuur van jezelf overstijgen en nieuwe dingen ervaren. En dat is een beetje waar Polar Steps voor staat. Ja.
En dat uitzicht dan, hè, dus dat is de hele brede missie, dat is waar jullie voor staan. Mm-hmm. En dat uitzicht dan door bijvoorbeeld dus die reisplanner. Voor de mensen die het niet kennen, hoe gebruik je een Polar Steps?
We hebben eigenlijk best wel een brede visie. Die gaat van... We hebben eigenlijk vier pilaren. Met de beginpilaar inspiratie. Vervolgens plannen. Dan heb je het tracken van je trip. En uiteindelijk het herbeleven van je trip. En onder die vier pilaren bedenken wij producten en features voor de app. Ik denk dat we het meest bekend zijn nu met het trackgedeelte. Dus je gaat op reis, je zet die app aan. En als een soort van Nike Run-achtige app volgt hij jou en zet die puntjes op een kaart. En vervolgens kunnen mensen thuis jou volgen. Je kunt fotootjes aan die kaart hangen, stukjes tekst. Eigenlijk een soort dagboekje. Mensen thuis kunnen je volgen en die worden op de hoogte gehouden van waar je op dat moment bent. Vervolgens, als je thuis komt, dan heb je natuurlijk dat hele dagboek. Dus als je in het slechte weer in Nederland zit, kun je die app er nog een keer bij pakken en gewoon die hele reis herbeleven. En omdat we die data hebben, kun je ook heel makkelijk een fotoalbum bestellen vanuit jouw trip die je in de app hebt gelogd. Dat is denk ik waar we het meest bekend om staan. En we zijn langzaam bezig om meer features te bouwen voor het meer inspiratie en plangedeelte.
Ja, ik denk precies wat je zegt. Nou, de meeste in mijn vriendengroep is in ieder geval bijvoorbeeld de app ermee, dus je reizen trackt, enorm populair. Hè? Iedereen die, dan is de afgelopen 2 jaar weinig, maar daarvoor op een wereldreis ging naar de middelbare school, trackte dat in een Polar Steps om zo de hele familie op de hoogte te houden.
Ja.
Dus bij ons was het echt een hit. Mm-hmm. Maar interessant om te horen dat daar die andere takken zo naast vallen. Dat is al, dat hoort ook bij de reis.
Ja, zeker. En we doen dat vooral omdat we zien van mensen die gebruiken over het algemeen iets van 30 verschillende bronnen om een trip bij elkaar te sprokkelen qua inspiratie. Tracken, dat kan dan op Instagram of op Facebook, maar eigenlijk heb je dan ook niet een gebundeld pakketje van je reis. En vervolgens gaan ze naar een andere partij om een fotoboek uit te printen na hun reis. En dat proberen we eigenlijk een beetje te combineren, zodat je niet telkens opnieuw al die data, al die foto's hoeft in te voeren in verschillende plekken, maar dat op één centrale plek hebt.
Dus eigenlijk alles rondom je reis moet eigenlijk binnen Polar Steps kunnen gebeuren. Zou je bijna kunnen
dat zeggen. Dat is de all-in-one visie die we hebben. Ja.
Nou, gaaf. Ja. Je noemde het al, hè? Door corona, Polar Steps is reizen. Mm-hmm. Door corona is de afgelopen 2 jaar vrij weinig gereisd. Dus ik denk ook dat er een stuk minder reizen gepland en getrackt zijn. Er was misschien wat minder inspiratie voor reizen nodig.
Ja.
Hoe was dat en hoe hebben jullie uiteindelijk het hoofd toch boven water weten te houden?
Ja, dat was pittig toen dat gebeurde. We hebben het nog wel eens over met de rest van de founders. Voordat het gebeurde, zeiden we tegen elkaar, hoe kan dit misgaan? Onze cijfers waren zo goed en allemaal stijgende lijnen. Dit kan niet misgaan, we gaan een topzomer tegemoet. En toen kwam COVID en toen mochten we niet meer reizen. Dat was heel raar voor ons, want we zagen natuurlijk de actieve gebruikers dalen. Maar wat we wel zagen is dat mensen zaten thuis en hadden ontzettend veel tijd om hun reizen te herleven. En gingen daardoor ook veel meer fotoboeken bestellen. Dus zeker het eerste jaar, 2020, hebben wij een ontzettende omzet gedraaid. Ondanks dat mensen niet konden reizen, wat wij ook totaal niet verwacht hadden. Daarna kakt dat natuurlijk een klein beetje in. Mensen hebben hun boek besteld, mensen hebben geen nieuwe reizen gepland. En zagen we voornamelijk dat het het soort van de metrics gingen de hele tijd omhoog en omlaag, afhankelijk van of er een lockdown was of niet. En ze zijn altijd wel weer teruggekomen om te gaan tracken wanneer het mocht. Dus daar waren we heel blij mee om te zien. Maar het is gewoon heel pijnlijk om al die cijfers zo hard omlaag te zien gaan. En natuurlijk nog pijnlijker om zelf niet te kunnen reizen.
Super interessant. Dus eigenlijk echt wel, nou ja, geluk is het natuurlijk niet. Maar heel fijn dat jullie niet alleen afhankelijk waren van de app aan zich. Maar ook die fotoboeken hadden. Dat is wel echt even een zegen.
Klopt, ja. Het grappige is, die feature van het maken van zo'n boek, dat is eigenlijk ooit ontstaan. Echt als een feature, niet eens als een businessmodel. We dachten, mensen vragen erom. Laten we de mensen geven waar ze om vragen. Maar het echte verdienmodel zien we ergens anders. Maar dat bleek zo'n hit te zijn. En het blijkt nu ook dat mensen Polarsteps downloaden omdat ze de intentie hebben zo'n boek te bestellen. Dus dat was voor ons een grote verrassing. Het
is toch wel heel erg grappig op een bepaalde manier dat je dan een hele app gaat bouwen en een techbedrijf, een start-up bedrijf bent en dan uiteindelijk toch je lot zo hangt aan een fysiek boek.
Ja,
dat is toch wel heel grappig.
Ja, klopt, ja.
En even voor mijn overzicht dan. Wat zijn dan uiteindelijk nu de belangrijkste revenue streams van een Polarsteps? Je hebt dus de app, je hebt de boeken. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe de app is misschien al een erg breed begrip.
Ja, de app, dus het hele tracking gedeelte, is volledig gratis. We verkopen ook je data niet of geen advertenties. En dat doen we eigenlijk omdat we het gevoel hebben van oké. We willen mensen een goede experience geven en we vinden wel een manier om ergens anders geld mee te verdienen. Ons belangrijkste inkomstenbron nu zijn die boeken. En wij hebben sinds vorige zomer de guides gelanceerd. En met guides proberen we een soort van nieuw businessmodel te starten. Maar daar zijn we echt net mee begonnen en daar zijn we heel erg mee aan het testen van wat willen mensen als ze een gids gebruiken, hoe inspireren we mensen en hoe kunnen we daar ook geld mee verdienen uiteindelijk.
De strijd aan met Lonely Planet. Super vet. Ja, ik denk dat daar echt wel ruimte is voor innovatie ook, of voor disruptie.
Dus, ja. Ik denk het ook. Het is wel een hele lastige markt, hebben we gezien. Als partijen als een Lonely Planet het al heel moeilijk vindt, dan maken wij onze borst nat. Maar we willen het een kans geven. Ja.
In mijn omgeving, wat op een gegeven moment was ik research aan het doen voor Polarsteps, voor deze aflevering. En ik zat erover na te denken van wat maakt Polarsteps nou echt uniek voor mij? En voor mij is dat eigenlijk hoe sticky het product is. Dus wat mij dus in mijn omgeving opviel, ik zei het net al, op een gegeven moment ben ik gaan reizen. Toen heb ik mijn reis bijgehouden op Polarsteps. En wat me opviel is dat een aantal mensen volgden mij. En heel veel van die vrienden die later ook zijn gaan reizen, zijn bijna allemaal Polarsteps ook gaan gebruiken. En blijven gebruiken. Dus de retentie is heel hoog. En dat vond ik heel erg bijzonder. Heb jij een idee waarom dat is? Waarom is een Polarstep zo sticky?
Er zit een heel mooi mechanisme in van iemand die gaat een reis maken of een verre reis maken. En die wil dat zelf bijhouden voor zichzelf. Niet per se voor andere mensen. Zeker ook mensen die bijvoorbeeld helemaal niet zo actief zijn op Instagram of op Facebook. Die vinden het toch fijn om voor zichzelf een Polarsteps bij te houden. Die gaan vervolgens mensen uitnodigen. En die worden daardoor geïnspireerd. En dat is eigenlijk het hele flywheel effect. Die denken, oh, dat is eigenlijk best wel leuk, ook voor mijn eigen reizen. En die gaan het vervolgens ook gebruiken voor hun reizen. Nodigen weer mensen uit. En zo krijg je dat virale effect. En ik denk dat daar een heel, heel positief ding in zit. Dat mensen het eerst voor zichzelf doen. En vervolgens mensen gaan uitnodigen. Zodat ze niet het gevoel hebben van, hey, kijk mij nou op reis zijn. Wat je misschien wel op een Instagram zou hebben. Dat denk ik eigenlijk dat het de main driver is.
Dat denk ik ook. Ja, en wat ik heel gaaf vind is, ja, ik noemde het in mijn voorbereiding een soort storytelling in context. Dus in plaats van dat ik een blogje schrijf, wat jullie heel interessant doen in de interface, het zijn niet alleen maar foto's, tekst, maar ook hoeveel dagen ben je weg. Je ziet die wereldbol, je ziet de temperatuur van de dag. En dat geeft heel erg het gevoel alsof je met iemand op reis bent. Het maakt het meer immersive. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, dat is exact wat we proberen te doen. Je moet het gevoel hebben alsof je op de achterbank van iemands auto zit eigenlijk. Terwijl dat diegene aan het reizen is. Daarom voegen we inderdaad al die kleine details toe om nog meer die beleving over te brengen. Ik denk ook, voorheen had je waar ben jij punt nu? Ik weet niet of je dat nog kent.
Dat is echt denk ik net een beetje voor mijn tijd.
Oké, nou ja, dat was eigenlijk een soort Polarsteps voorloper. Of wij zijn er waar ben jij punt nu 2.0. Dat ligt eraan hoe je het wil zeggen. Maar daarin kon je gewoon een blog bijhouden voor je reis. En dat was destijds heel populair voor mensen die langer weggingen. Alleen wat je daar kreeg is hele grote lappen tekst. En misschien lees je moeder of vader lezen dat. Maar als vrienden denk je toch al snel van, ja, ik vind het leuk om even op de update te krijgen. Een paar fotootjes te zien. Maar dan wil ik gewoon door met mijn leven. En dat proberen we bij Polarsteps heel erg te doen door het echt op te splitsen in kleinere stukjes. Dus vaker een kleiner updateje in plaats van hele grote lappen tekst. Ook om het gevoel te krijgen van, hey, ik ben aan het meereizen. En ook om te zorgen dat je niet een half uur van je dag kwijt bent om zo'n hele blog te lezen. Maar dat je in de trein even snel kan zien waar je vriend of vriendin in Mexico is bijvoorbeeld.
Ja, het maakt het makkelijker om het te capture eigenlijk. En het maakt het ook makkelijker om het te lezen.
Exact.
Dat is er wel interessant aan.
Ja.
Ik geloof dat ik ergens las dat jullie uiteindelijk tot, wat is het, 1 miljoen gebruikers zijn gegroeid zonder marketingbudget. Klopt dat?
Klopt.
Of moet die eruit? Nee, kijk, die klopt.
Ja.
Wat, en doen jullie nog steeds geen marketing? Of hoe,
We doen weinig marketing. Dat heeft nu ook deels te maken met COVID natuurlijk. Ik bedoel, we kunnen geld stoppen in Instagram ads of zo. Maar ja, daar gaan we gewoon een stuk minder uitkrijgen dan dat we voor corona zouden doen. Maar inderdaad, tot 1 miljoen hebben we geen enkele euro aan marketing uitgegeven. Dat kwam gewoon omdat ons vliegwiel heel goed op gang kwam. We hadden natuurlijk wat PR gehad in Nederland, in bepaalde blaadjes en op websites. En ja, toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. En hebben we ook nooit de behoefte gehad om marketing te doen. En ons geld voornamelijk in de producten stoppen. Maar ja, op een gegeven moment toen zijn we toch experimenten gaan doen met, oké, wat gebeurt er nou als we een Instagram-ad online gooien? Wat zijn daar de cijfers van? Hoeveel aanmeldingen krijgen we erop? Hoeveel mensen die we binnenhalen voor een euro, kopen vervolgens een boek verdienen we aan? Om gewoon te kijken van wat zijn de onderliggende metrics daarvan? Dat was de eerste keer dat we eigenlijk marketing gingen doen. Maar ja, dat zijn dan nog relatief lage bedragen. Willen we in de toekomst wel wat meer gaan doen, want we zagen gewoon hele positieve resultaten. Maar het was wel tof om te zien dat we geen marketingbudget nodig hadden.
Dus er komt een spannende tijd aan nu. En inderdaad, dat is natuurlijk geweldig. Als je niet echt een marketingbudget nodig hebt, dan weet je in ieder geval dat je een product hebt wat echt, hè, wat echt aanslaat.
Ja, dus
dat
is, wat leeft inderdaad. Ja.
Dat is iedere productmakers droom.
Ja.
Je zegt even, in Nederland kreeg je aandacht op aantal blogs.
Mm-hmm.
Jullie waren in het begin dan vooral in Nederland actief en dat is uitgebreid naar het buitenland. Waar zijn jullie nu allemaal echt groot?
Ongeveer iets minder dan de helft van onze gebruikers zijn Nederlands. En dat neemt relatief gezien af. Dus we hebben steeds meer mensen uit het buitenland. Het product is gewoon internationaal. Dus er is geen reden waarom Nederland groter zou moeten zijn. En we zien voornamelijk dat Frankrijk en Duitsland grote markten voor ons zijn. En de US komt nu op. En het toffe is dat we daar ook zien dat datzelfde vliegwiel wat we in Nederland hebben gehad, dat we dat ook terugzien in de cijfers in die landen. We hebben daar goede hoop op.
Ja, maar je moet ook altijd maar hopen dat in een andere cultuur, met andere, hè, andere manieren van omgang, dat een product ook daar aanslaat. Dat is echt geen gegeven.
Nee, en zeker met reizen. Volgens mij, overal waar je ter wereld komt, is er een Nederlander. Omdat we gewoon heel graag reizen en ook vroeg beginnen met reizen. En dat is gewoon in andere landen vaak wel anders. En zeker ook in de US bijvoorbeeld. We zien in de US dat mensen gewoon in de US blijven, maar naar andere staten gaan. Dus wij moeten ons product daar ook op aanpassen. Bijvoorbeeld mensen, hoe groter de US wordt, hoe meer feature aanvragen we hebben van, hey, ik zou het ook leuk vinden, we laten vlaggetjes zien van de landen waar je bent geweest. Ik wil eigenlijk vlaggetjes zien van de staten waar ik ben geweest. Dus je past je product ook aan naar het land waar het meest gebruikt wordt op een gegeven moment.
Goed naar de gebruikersfeedback aan het luisteren.
Absoluut.
Ja. Nou, wat je zegt is wel mooi. Eigenlijk hebben jullie door de aard van het beestje, dat het gaat om reizigers die jullie app gebruiken, die dus naar de hele wereld overtrekken, dat helpt jullie distributie natuurlijk ook eigenlijk enorm. Ja, het zijn als jullie gebruikersgroepen mensen waren die alleen maar thuis zaten. Dat zou toch nog net wat anders zijn. Dus, dat is grappig.
Ja, nee, dat is heel tof. Ik was in Colombia voor corona natuurlijk. En op een gegeven moment stond ik op een balkonnetje in een hostel en ik keek naar beneden. En ik zag een andere reiziger Polarseps laten zien. En dan gaat je hart wel even sneller kloppen. Dat je denkt, oh ja, nu zie ik gewoon de viraliteit zie ik gewoon gebeuren op dit moment. In Colombia, of all places. Dus dat is heel tof.
Ik ben even benieuwd, wat is jullie concurrentie? Is er een echte Polarseps concurrent? Of is de concurrent mensen die op Instagram een verhaaltje tikken over hun reis?
Ja, we hebben heel veel verschillende concurrenten. En de grootste concurrent op het tracking gedeelte is inderdaad een Instagram en een Facebook. Social media. Omdat dat natuurlijk een tool is om dingen vast te leggen, om dingen te delen met mensen. WhatsApp is in principe ook een concurrent. En dan heb je op het fotoboek gedeeld, heb je natuurlijk concurrenten. Een Albelli bijvoorbeeld, een grote partij, of een HEMA, die ook boeken printen. Ons nieuwe gedeelte, onze online guides. Ja, daar heb je natuurlijk Lonely Planet en TripAdvisor die je concurrenten zijn. Dus eigenlijk, ja.
Maar er is eigenlijk, als ik het zo hoor, niet echt een concurrent die echt... Hè, want jullie brengen alles soort van samen onder één kap, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Met als centerpiece, je zou kunnen zeggen als kroonjuwel, dat tracking gedeelte. Ik heb voor mijn gevoel, bindt dat alles wel echt een beetje aan elkaar.
Ja, dat is wel een beetje de core. Ja,
ja. En dat daar ken ik niet echt een concurrent van. Dus dat is wel interessant.
Nee, dat klopt. Ja, er zijn wel wat kleinere partijtjes die hetzelfde proberen te doen, maar doen het op een andere manier en wij vinden onze manier de beste manier.
mooi verwoord. Ja. Zoals we eerder al bespraken, je bent co-founder van Polarseps, maar vooral ook de day-to-day, de head of design. Mm-hmm. Hoe zien de verantwoordelijkheden van een head of design eruit?
In principe leid ik samen met mijn co-founder Niek het creative team, waarin we designers en copywriters hebben bijvoorbeeld.
Wie is Niek? Wat is zijn rol?
Niek is een van de co-founders en ook de bedenker van het originele idee Polarseps. Zijn rol is creative director. En hij is heel erg gericht op de brand en hoe komen wij over als merk. En ik als head of design zit iets meer op de interface en gebruiksvriendelijkheid en het product design gedeelte eigenlijk. Maar aangezien we zo klein zijn, zijn die verantwoordelijkheden helemaal niet zo heel erg strikt verdeeld. Ben ik als head of design verantwoordelijk voor het leiden van designers. En ben ik ook gewoon nog aan het designen. We zijn met 26 man nu, waarvan iets van 8 editors. Een creative team is 5 man. Dus ja...
Wauw, ik had gedacht dat dat veel groter zou zijn.
Nee, we zijn eigenlijk nog een heel klein team. We wouden voor corona wouden we harder groeien. Maar toen dachten we, nou laten we even rustig aan doen en kijken wat er gaat gebeuren. Maar we zijn een heel klein team.
Wauw, wat interessant. En hoeveel uur van je week ben je dan aan het designen en hoeveel ben je aan het managen? Al is dat natuurlijk ook iets wat in elkaar overloopt.
Ja, dat is heel lastig te zeggen. Want als founder heb je natuurlijk algemene managementtaken. En als head of design heb je je design managementtaken. En als designer heb je designtaken. En ja, de ene week is dat veel meer gefocust op design, andere meer op het managen van dingen. Dus ja.
Hangt af van de week.
Ja.
Hiervoor had je voornamelijk ervaring als individuele UI UX designer. Hoe heb jij geleerd hoe je zo'n design team moest opzetten? Want hè, er moet toch wel een soort van globale strategie worden uitgerold op designgebied. Je moet op mensen aannemen. Mm-hmm. Hoe pak je dat aan?
Gewoon doen. Dat is de enige... Hoe ik het gedaan heb in ieder geval. Dat is in het diepe springen en veel lezen. Maar met lezen kom je er niet. Het is gewoon ervaren, fouten maken. Ik heb wel een leiderschapscursus gedaan ook om de basis een beetje te begrijpen. Dat is leuk om te doen, maar dat is zo theoretisch. Dat heeft soms weinig te maken met de praktijk. Dus ja, het is echt een kwestie van doen. Ja.
Zijn er nog bepaalde resources of bepaalde tips die je hebt voor mensen die... Stel je voor, je praat met een Job die eigenlijk aan het begin staat van de reis.
Ja.
Om maar een mooi woord te gebruiken.
Heel leuk.
En die gaat een design team opzetten. Zijn er nog bepaalde resources waar jij veel aan hebt gehad?
Het boek Radical Candor heeft mij heel veel gebracht. En... ik weet zo de schrijver niet uit mijn hoofd. Maar hoewel het best wel gaat over teams binnen een Apple en Google... heeft het ook wel...
Want wat is Radical Candor? Ik heb er wel van gehoord.
De kern van het boek... Het gaat over heel veel dingen binnen leiderschap. Maar het gaat eigenlijk over eerlijk je mening kunnen geven tegen iemand. En... Ik merkte in het begin dat als ik feedback of kritiek op iemand had, dat ik dat eigenlijk niet wilde zeggen omdat ik iemand niet wou kwetsen of omdat ik wou dat iemand mij aardig vond. En uiteindelijk wat het boek beschrijft is, ja, dan ben je niet eerlijk tegen iemand en dat is eigenlijk veel vervelender dan gewoon het kritiekpunt tegen die persoon vertellen. En... sinds ik dat in mijn hoofd heb, heeft het me echt geholpen om ook vaker gewoon kritisch te zijn naar mensen, zonder dat dat vervelend hoeft te zijn. En dat was voor mij als persoonlijkheid misschien een beetje met mijn introvertheid, een beetje het ontwijken van conflict soms, waar ik heel veel aan had gehad. Het boek bespreekt ook mensen die juist heel erg die conflict de hele tijd opzoeken. En hoe deal je daarmee? Dus het is denk ik voor elke, überhaupt elke manager, maar ook voor elke beginnende manager, een belangrijk boek om te lezen.
Mooie tip. Ja, open communicatie is echt essentieel natuurlijk in een organisatie.
Ja,
anders absoluut. Gaan dingen helemaal stuk lopen.
Ja, en wint er gewoon geen doekjes om.
Ja. Dat. Je zei het in het begin al, bij de rapid fire questions, bij maker of manager zei je maker. Wat vind je uiteindelijk leuker, zelf designen of het managen van een team?
Ik vind het leuk om een creative team te leiden. En dat is omdat je dan eigenlijk nog steeds wel een maker bent. Alleen zit je niet meer op elk detail. Alleen je kunt meer stappen maken, omdat er meer mensen zijn die aan jouw visie of aan jouw product werken. Ik denk persoonlijk dat ik nooit iemand zou zijn die een bedrijf van 100 man of een team van 100 man zou willen leiden. Maar wat ik nu doe, een klein team en dingen bouwen met elkaar, dat vind ik echt fantastisch.
En waarom niet een bedrijf van 100 man? Omdat je dan niet meer met de voeten in de modder staat. Omdat je dan meer met de processen bezig bent dan...
Ja, ik denk dat het main ding is. De processen zijn heel leuk, maar nu hebben we het en over hoge strategie dingen En over, zullen we de kleur van die button veranderen? Of kunnen we die animatie nog even net iets lekkerder maken? En dat vind ik heel leuk.
Daar haal jij je energie uit. Absoluut. Op een day-to-day basis.
Ja, zeker.
Kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Je zei net, we gaan hopelijk weer opschalen als Polarstep zijn. Of verder schalen, zou je eigenlijk beter kunnen zeggen. Dan gaat vast het moment komen dat jij een nieuwe designer gaat aannemen.
Absoluut.
Zijn er nog bepaalde kwaliteiten die jij heel belangrijk vindt als je een nieuwe designer aanneemt of met een nieuwe designer spreekt?
Jazeker. Ja. Zoals ik zei, we zijn een heel klein team. Ik vind het heel belangrijk in kleine teams dat we meer generalisten aannemen. Omdat we kunnen nu iemand aannemen die heel goed in illustraties is bijvoorbeeld. Maar ja, dan kun je alle illustraties gaan refreshen in onze app. En dan ben je klaar bij ons. Dus iemand moet heel erg van A naar B kunnen gaan. En verschillende dingen kunnen doen. Dus dat is voor ons op dit moment een heel belangrijke kwaliteit. Voor de rest wat ik heel belangrijk vind is dat je als designer gewoon echt open staat voor feedback. De kans is heel klein dat je het de eerste keer goed designt. En dat is helemaal niet erg. Dat heeft iedereen. Zolang je dat jezelf maar kan challengen om dat design beter te maken. En je ego soms een beetje opzij schuift. Wat ontzettend moeilijk is. Maar wat wel noodzakelijk is als je een hele goede designer wil zijn.
Dat is toch weer die radical candor.
Misschien wel. ja.
Nou, voor alle designers die luisteren, die zich willen aanmelden bij Polarsteps. Daar zijn je tips waar...
Exact, ja.
Jullie lossen, hè? Jullie zijn... ieder bedrijf worstelt met problemen, issues die je oplost. Wat is een probleem waar jij de laatste tijd bij Polarsteps mee hebt geworsteld? Waar je aan hebt gewerkt?
Ik denk het grootste, de grootste uitdaging op dit moment is, we hebben guides gelanceerd. En wat guides eigenlijk zijn, gidsen binnen onze app.
Dus die inspiratiepilaar waar je het eigenlijk eerder over had.
Ja, exact. En daarin kun je plekken ontdekken waar je lekker kunt eten, waar je avontuurlijke dingen kunt doen. En die wordt samengesteld door zowel editors die wij hebben aangenomen. We hebben wat mensen van Lonely Planet kunnen overhalen om bij ons te komen zitten. En onze community, die werkt daar ook aan mee. Dus als jij je trip aan het tracken bent, dan kun jij, als je een tof restaurant hebt gezien, kun je dat als tip geven. En dan kan het zijn dat onze editors die in onze guide stoppen. En die mix eigenlijk maakt onze guides uniek. De uitdaging daar is, we hebben dat net gelanceerd. Waar we het in het begin ook eigenlijk over gehad hadden, mensen zien ons als een tracking app. We boren een nieuwe markt aan door ook die inspiratie te pakken. En hoe krijg je het idee van mensen omgedraaid dat wij alleen een tracking app zijn, naar we zijn een reisapp waar ook inspiratie in zit. Dat is een uitdaging waar we nu volop mee bezig zijn. Dat is niet makkelijk.
En hoe pak je dat dan aan?
Waar we nu heel erg mee bezig zijn is binnen de app kijken van oké, hoe kunnen we meer mensen naar die guides toe trekken? Dat is eigenlijk meer de discovery van guides. Als je op reis bent en je huidige locatie heeft een gids, dan nu zijn we aan het experimenteren van hey, wat als wij een pushbericht sturen met hey, we hebben een guide voor deze plek. Misschien zijn er toffe dingen voor jou om te gaan bezoeken. Om op die manier de awareness van guides een beetje omhoog te brengen. Dat is één ding. En als mensen vervolgens in die guide zijn, zijn we heel erg aan het kijken van oké, hoe kunnen we daar de engagement hoger maken? Heeft dat te maken met hoe we de UI nu hebben ingestoken? Moeten we daar dingen aanpassen? Of is het de content die we misschien moeten aanpassen en moeten we de editors anders brieven op welke content ze moeten toevoegen? En vervolgens gaan we kijken naar, wat is de... komen mensen terug naar guides? Als ze eenmaal een guide hebben gezien, hebben ze genoeg waarde gevoeld om weer terug te keren, om nog een guide...
Hoe is de retentie?
Precies, ja.
Essentieel in producten bouwen.
Ja, en eigenlijk op die drie pijlers zijn we nu heel erg aan het sturen. En eigenlijk is dat gewoon experimenteren. En met je gebruikers praten over wat willen jullie als jullie aan het zoeken zijn naar plekken.
Bijna echt alsof je een nieuw product aan het bouwen bent.
Het is een klein bedrijfje binnen een bedrijf weer. Ja.
Oh, wat gaaf.
Ja.
Waar ik heel benieuwd naar was, toen Polar Steps Guides vind ik een hele vette functie. En ik snap ook heel erg dat jullie zo aan het uitbreiden zijn. Ik was heel erg benieuwd, jullie hebben voor die Polar Steps Guides nu allemaal editors in dienst. Dat is natuurlijk ontzettend arbeidsintensief. Mm-hmm. Jullie hebben ook heel veel gebruikers die nu ontzettend veel mooie verhalen uittypen. En je vertelt dus net wel van, als ik een mooie, een heel vette koffieboerderij vind in Colombia, waar ze een leuke rondleiding geven, mm-hmm. dan kan ik dat aangeven.
Ja.
Wat maakt dat je het maken van die guides door editors laat doen en niet door, weet ik veel wat, gebruikers of travel bloggers die een eigen tentje hebben?
Ja, goede vraag. Voornamelijk omdat wij denken dat... editors... ik durf het bijna niet te zeggen. Is echt een vak. Ben ik wel achtergekomen. Ze weten dingen zo goed te capturen in woorden. Dat kunnen jij en ik niet. Dus dat koffietentje... Je kunt een tip geven. Was super lekkere koffie hier. Maar wij vergeten misschien te beschrijven wat de atmosfeer was. Dat er heel veel locals komen om hun koffie daar te drinken. En editors zijn toch net beter in staat om echt een situatie of een plek te beschrijven zoals die is. Daarom vinden we het heel belangrijk om editors te hebben. En waarom we de editors aannemen is omdat we... best wel strikt zijn op guidelines. We willen heel graag dat we tentjes aanbieden die door locals gerund worden, bijvoorbeeld. Dus we hebben alle Airbnbs die in onze guide zitten, die zijn allemaal gerund door locals en niet door een of ander groot bedrijf die daarboven zit, die uit het westen komt. We proberen ook heel erg positieve plekken en niet over toerisme te stimuleren. En dat zijn allemaal guidelines waar we, als we het aan de community over zouden laten, we het gevoel hebben dat soort dingen de verkeerde kant op zouden gaan.
Ja, nou dat vind ik hele goede redenen. En zorg ervoor dat die guides ook echt wel hogere kwaliteit zijn. Waar ik misschien een soort frictie voel zelf is... Ik ben bang dat als je die guides, als ze altijd door editors gemaakt zijn, je hebt maar zoveel editors, terwijl er zijn zoveel plekken op de wereld. Weet je wel, hoe zorg je ervoor dat het niet alleen maar een guide is voor Medellin en eentje voor Cartagena, wat de steden zijn in Colombia. Maar ook, het wordt natuurlijk echt sticky als ik weet dat een Polar Steps er altijd voor me is met de guides. Dus ja. Dat ik ergens in een klein dorpje ben en, kijk, daar heb ik weer een Polar Steps guide.
Ja.
Hoe ga je dat oplossen?
Onze editors zijn super reisluchtig, dus ze hebben heel veel plekken bezocht al waar ze hele goede guides voor kunnen schrijven. Daarnaast hebben wij het gevoel dat je ook vanuit Amsterdam heel goed research kunt doen naar een bepaalde plek. En dat is wat onze editors ook doen, dus zonder dat ze er zijn geweest, zijn zij alsnog heel goed in staat om een goede guide voor een reiziger te maken. We checken dat af en toe voor mensen die een guide maken voor Mexico stad. Checken we van, is daar iemand geweest? Of woont daar iemand die ons kan helpen om een beetje te verifiëren van, zijn het de goede plekken? Daarnaast zijn we bezig met een concept wat Local Expert heet. En dat daarin geven we echt een local de kans om hun eigen sectie te hebben binnen onze guides, om hun favoriete tentjes te promoten. Tentjes en activiteiten. Dus we zijn daar wel mee bezig. Maar we denken aan de andere kant ook gewoon dat je research van het huis, dat wij dat kunnen doen en zodat jij dat niet meer hoeft te doen.
Nee, dat denk ik ook. Maar die local expert, dat klinkt wel als een heel vette manier om het ook meer te gaan schalen. Ik ben wel... ben ontzettend benieuwd. Ik vlieg over een paar dagen naar Turkije voor een wandeltocht langs de Middellandse Zeekust. Dus ik ga eens even kijken of ik daar een guide voor kan vinden.
Ik hoop het.
Laat het hopen. Hey, de afgelopen 2 jaar, we hadden het er al over, waren gewoon best wel lastig. We hebben erover gehad hoe jullie met behulp van die fotoboeken uiteindelijk als bedrijf jullie er toch doorheen sloegen. Maar voor jou op een persoonlijk vlak, hoe heb jij je door die tijd heen geworsteld? Hoe hou jij het hoofd koel in zo'n moeilijke tijd?
Ja, ik zelf had er persoonlijk wat minder last van. Ik kan goed thuiswerken en ik vind het ook gewoon lekker om een dag in mijn pyjama te zitten achter mijn laptopje.
De introvert, wat je zei.
Ik denk het, ja. Dus ik had daar persoonlijk wat minder last van. Wat we wel gewoon merkten op het kantoor was... of met de mensen, ja, de motivatie zakt gewoon als je voor een product werkt waarvan de monthly actives niet heel hoog zijn. En als reizen niet leeft in de samenleving, ja, dan moet je wel mensen gemotiveerd houden om aan een product te werken wat op dit moment niet zoveel gebruikt wordt. En ja, dat heeft ons veel energie gekost. En daarom zijn we ook heel blij dat we alles weer een beetje open zien gaan en de gebruikers weer omhoog zien gaan. En ja, dat merk je ook gelijk in het team, dat er weer meer energie komt en zin om te gaan bouwen voor de reizigers.
Ja, ik denk is inderdaad die feedback van gebruikers is toch wel een beetje waar je het voor doet. Of ja. In ieder geval veel mensen.
Ja, zeker. En nou ja, COVID kwam net in de tijd dat we onze gidsen wouden lanceren. Ja, je kunt gidsen lanceren zodat mensen een beetje inspiratie krijgen. Maar als mensen reizen niet in hun hoofd hebben zitten, ja, dan gaan ze ook geen gids openen. Dus dat was moeilijk voor ons. Motivatie-wise.
Ja, nou dat vind ik ook heel logisch. Ja. Dus fijn dat we daar een beetje uit aan het stappen zijn. We hebben nu voor mijn gevoel best wel een goed beeld van wat Polar Steps is. Wat de verschillende takken zijn. Inspiratie, tracking, je noemde er nog een aantal takken. Ik wil eigenlijk even in op je achtergrond. Wie is Job?
Mm-hmm.
Je komt uit Twente.
Klopt.
Je hebt een eigen web en design en development studio gehad genaamd O-Status.
Klopt.
Daarnaast heb je een Bachelor Art and Technology gedaan. Je was een tijdje Interaction en Interface Designer bij Concept M. En daarna ben je eigenlijk Polar Steps ingerold.
Ja.
En je bent ook. Hoe ben jij met het founding team van Polar Steps in contact gekomen? Hoe is dat een beetje gelopen?
Ja, dat gaat eigenlijk heel ver terug. Ooit toen ik nog kleiner was dan dat ik nu ben, rond mijn 10e. Begon mijn broer een webbedrijfje. En ik als klein broertje vond het natuurlijk reuze interessant. En ik ging ook een beetje pielen met Flash, was dat destijds nog. En daarna Photoshop, om layoutjes te maken. En vond ik heel leuk. En ik mocht op een gegeven moment voor klanten dus die templateetjes bouwen. En mijn broer werkte samen met Koen Drosten. Nu een van de founders en de CEO van Polar Steps. En die werkte samen voor klantjes. Het was in de tijd dat websites nog niet heel erg groot waren. Of dat er niet heel veel mensen een website konden bouwen. Dus zij waren een beetje de enige in die hoek die dat konden. Superveel klanten. En zo ben ik eigenlijk in contact gekomen met Koen. En nou ja, vervolgens gingen zij studeren, hebben ze dat bedrijfje opgedoekt. En ben ik voor mezelf begonnen, eigenlijk een beetje hetzelfde. Voor scholen, voor kleine bedrijfjes, websites bouwen.
En dit was dan tijdens je studie? Of,
Nee, dat was tijdens de middelbare school eigenlijk, ja. Begon dat. Het leuke was, er waren destijds fora zoals tbforum.nl en volgens mij heette die andere sitedeals.nl uit mijn hoofd. En dat deed me een beetje denken aan Young Creators. Het waren plekken waar mensen die websites bouwden zich verzamelden en je kon daar domeinnamen verkopen aan elkaar. Je kon stukjes PHP-scripts verkopen en je had wedstrijdjes voor wie het mooiste designtje kon
Klinkt
maken.
Klinkt inderdaad echt precies Young Creators.
Ja, en daar heb ik ook heel veel geleerd en ook een beetje het bedrijfsstukje geleerd. En toen ging ik vervolgens studeren kunst en techniek. Volgens mij bestaat die studie niet meer. Dat is een studie van het Saxion in Enschede. En toen ben ik gestopt met dat bedrijfje. Omdat ik dacht, nou, ik focus me op mijn studie. En die studie was eigenlijk een hele grappige studie. Want je had zowel hele kunstachtige vakken, zoals kunstfilosofie, kunsthistorie. En hele technische vakken. Dus we moesten echt robotjes solderen en programmeren. En eigenlijk alles daartussenin. Ook advertising en interaction design. En eerst dacht ik altijd van, hey, ik wil de advertising in. Ik wil voor bedrijven als Coca-Cola gaan werken. En dat is dan het idee wat je hebt als je jonger bent. Dan wil je voor de grote bedrijven
veel geld verdienen.
Exact. En nou, toen heb ik een tijdje advertising gedaan. En ik vond helemaal niks. Want het was voornamelijk marktonderzoek en heel weinig designen. En toen ben ik iets meer de interaction design kant opgegaan. Voornamelijk omdat daar heel erg die mix in zit van het technologische, maar ook van het grafische. En toen ik moest afstuderen, toen belde ik Koen weer van, hey, ik zoek een afstudeerbedrijf. Weet jij nog iets? En toen zei hij, nou, ik ben aan het praten met een jongen die heet Niek. En die heeft een conceptje gemaakt, Polarsteps. Die heeft hij voor zijn eigen reis gemaakt. Hij is ooit heeft hij gezeild van Frankrijk naar de Caribbean. En hij wou mensen op de hoogte houden van zijn reis. En hij deed dat destijds, toen er nog geen iPhones en zo waren, deed hij dat door een satelliettelefoon te gebruiken. En daarmee sms'te hij zijn coördinaten en een stukje tekst naar een server in Nederland. En die plotte een puntje op de kaart. Dat was de eerste versie van Polarsteps eigenlijk, voor zichzelf. En nou ja, dat ging een beetje viraal. En zo was Koen daar ook bijgekomen. En die dacht, hey, eigenlijk moeten we dit voor iedereen gaan maken. Dus terug naar het verhaal. Koen zei, misschien moet je met hem gaan praten. En kan dat je stageopdracht zijn? En ik dacht, tof, klinkt cool. Dus toen ben ik bij Niek zijn bureau gaan werken, Constantem. En mijn afstudeerproject was Polarsteps. En destijds het maken, het designen van de webversie van Polarsteps. Dus dat geeft ook wel aan dat het echt al lang geleden is dat je eigenlijk begon met een webversie en dat de apps nog helemaal niet zo heel
erg... App is daarna gekomen.
De app is daarna gekomen, ja. Dus het was een webfirst ding.
Hebben jullie nu nog een webversie? Is dat nu nog belangrijk of is het nu...
We hebben nog een webversie. Het gebruik voor het echte tracking is een stuk minder. We zien wel mensen die bijvoorbeeld met een DSLR-camera foto's schieten, dat die via web nog foto's uploaden. Waarvoor het voornamelijk belangrijk is als jij je fotoalbum gaat maken en je wil nog een beetje spelen met, oké, ik wil die foto wat groter, die foto wat kleiner. Dan is het handiger om dat op een groot scherm te doen. Dus vooral voor die flow, voor die kant van het bedrijf, is het nog heel belangrijk.
Maar wat een inspirerend founding verhaal. Ik ben zelf ook een zeiler, dus ik vond... ik ga het zeker in de show notes zetten. Google heeft hier zelfs een video over gemaakt.
Klopt,
die echt heel vet is. Dan ben je nou helemaal hyped up.
Ja.
Hoe ging dat? Google die kwam jullie, die kenden jullie al een tijdje. Hoe was dat?
Ja, Google die vanuit de Google Play en het aanjagen om mensen apps te laten developen, kwamen zij met een campagne. En kwamen ze bij ons van, hey, willen jullie misschien een klein documentairetje is het bijna schieten van jullie founding verhaal. En vervolgens is Niek richting Nepal uit mijn hoofd gegaan. Om daar op een motor door de modder heen te gaan. En met een hele crew van Google. Dus ja, dat was super tof. Ja.
Ik denk dat wat het vooral leuk maakt, dat founding verhaal, ik zat er even over na te denken, is dat de meeste startups beginnen met wat mensen in een slaapkamer die zoiets hebben van, ik wil een succesvol internetbedrijf starten, ik ga een appje programmeren. En wat hier zo leuk aan is, is dat het begint... Nee, het begint op een zeilboot met een GPS en een satelliettelefoon. Dus die niet, die was er al, ja. maar kwam uit een totaal andere hoek.
Ja, nee, zeker. Exact wat je zegt. Polystip is niet ontstaan uit... Hey, we willen een bedrijf beginnen, laten we kijken wat gaat werken. Het kwam uit een eigen behoefte vanuit Niek en... Vervolgens ging dat op reis voor haar, ging dat rond van... Hey, moet je dit checken, dit is super tof. En daarop doorgebouwd. En blijkbaar vinden inderdaad heel veel mensen dat een juiste... of een hele leuke manier om hun reis bij te houden.
Het was echt bottom-up in plaats van top-down.
Klopt, ja. Ja,
ja, wat gaaf. Je noemt al wat co-founders. Niek, Koen, je hebt ook een CTO.
Ja.
Wat zijn de voor- en nadelen van het hebben van zoveel co-founders? Dat is best wel hectisch.
Ja, nou, we hadden er eerst nog meer. Maar in de beginperiode zijn er wat mensen andere kanten op gegaan. Dus,
hoeveel hadden jullie er in het begin?
Ja, volgens mij hadden we op een gegeven moment zes founders totaal. Die zijn allemaal hun eigen kant op gegaan. Misschien ook wel goed. Ja, de dynamiek. Aan de ene kant is het heel fijn om veel mensen aan de tafel te hebben die allemaal hun eigen expertise hebben. Dus we hebben Koen die veel meer aan de product kant zit en de metrics kant en het zorgen voor het vliegwiel, dat soort dingen. We hebben Niek en ik die veel meer aan de creatieve kant zitten. En we hebben Maxi, onze CTO, die heel erg aan de technische kant zit. Dus elke rol is heel erg vertegenwoordigd aan de beslissende tafel. Waardoor je denk ik een hele mooie balans krijgt van die verschillende disciplines in het bedrijf. Wat soms natuurlijk lastig is dat je ook vier meningen aan tafel hebt. En... hoe bepaal je dan welke mening het belangrijkst is? Iedereen vindt zijn eigen mening het belangrijkst vaak. Maar om dan eruit te komen... ik kan me voorstellen dat het met twee mensen of in je eentje... een stuk makkelijker is om keuzes te maken... en om sneller vooruit te gaan als je minder discussie hebt. En we zijn nu iets van 7 jaar bezig. We hebben daar heel erg een vorm... in weten te vinden. En hoewel we nog steeds bezig zijn met... hoe balanceren we dat? En wie heeft waar de NC op, zeg maar. Dus ja.
Want wat is die dynamiek nu dan? Hoe pak je dat aan? Hebben jullie bepaalde mechanismen... om een dispute te settelen, om maar zo te zeggen? Hè? Want het gebeurt soms inderdaad. Design bedenkt dat een bepaalde feature heel vet zou zijn. Of product bedenkt dat een bepaalde feature heel vet zou zijn. Maar engineering zegt, nee, dat kost te veel manuren. Mm-hmm. Daar kan frictie ontstaan. Of dus frictie tussen wat er uit de metrics blijkt... en wat de intuïtie zegt. Mm-hmm. Hebben jullie een manier, ja, los van gewoon in gesprek gaan... een manier om daaruit te komen?
Nee. Nee, het is echt in gesprek blijven gaan. En ik denk wat we in de afgelopen jaren gewoon heel geleerd hebben... is om... elkaar ook iets meer te laten en af en toe iemands anders intuïtie te volgen. Ook al gaat hij tegen je eigen intuïtie in. Om respect daarvoor te hebben en om dat meer uit te balanceren... in plaats van het altijd met elkaar eens hoeven te zijn. Dus ik denk dat voornamelijk onze manier is. Ja.
Ja, nou ja, misschien is het ook wel gewoon de enige echte manier. Vrienden van me die de eerste designer bij een start-up waren... beschrijven dat het soms nog wel eens vechten is... voor eigenlijk de plek van design aan tafel. Het wordt nog wel eens ondergesneeuwd tussen product en engineering en business. Is dat ook jouw ervaring? Hoe was dat bij jullie? Heb je daarvoor moeten vechten?
Nee, heb ik niet voor hoeven vechten. Dus voornamelijk omdat... eigenlijk Koen ook heel erg... hoewel Koen veel meer aan de productkant zit... snapt hij de waarde van goed design en van niet altijd alleen maar naar de cijfertjes kijken, maar ook naar je intuïtie luisteren en soms ook dingen doen omdat ze mooi zijn of lekker werken in de app, in plaats van alleen maar tijd besteden aan hoe kunnen we de optimale conversie krijgen. Want ja, sommige dingen zijn gewoon niet meetbaar en het design, een deel ervan is meetbaar en een heel deel moet je eigenlijk gewoon doen omdat het lekker is.
Ja, ik heb ook heel erg het gevoel... dat als je alleen maar op data stuurt, hè, je kan optimaliseren met data, maar je komt heel snel in een lokaal optimum. Je komt heel snel bij een plek die misschien dus, hè, net ietsje beter is, maar de echte top van de berg die je wil bereiken, daar heb je soms, moet je ook door een dalletje heen. En dat is moeilijk met optimaliseren te doen.
Absoluut, ja.
Dus je hebt echt allebei nodig.
Ja. Ja, zeker.
En wat je zegt, kan ik me ook wel in vinden. Als buitenstaander lijkt Polar Steps me ook echt wel een, nou ja, design-gedreven bedrijf. Hè? Mm-hmm. Een Facebook is echt een data-gedreven bedrijf.
Ja.
Van Google, nou, dat zie je misschien ook wel eens.
Ja. Nee, maar dat moet ook wel. Het gaat bij ons om de experience. En om het overbrengen van iemands ervaringen op een reis. En als je... Ja, als je dat niet lekker designt, dan is het denk ik heel snel klaar ook. Ja, dan is het ook een stuk minder interessant om die teksten te lezen en die foto's te bekijken.
Het is echt integraal aan de experience.
Ja, ja.
We hebben heel erg gekeken naar hoe het nu allemaal gaat. We hebben naar het verleden gekeken. Dus nu is het natuurlijk tijd om naar de toekomst te gaan kijken. We komen net uit een ontzettend reurige tijd. Corona, wat je zegt, nu trekt alles weer aan. Dat is ontzettend positief. Hoe denk jij dat de reismarkt de komende jaren gaat veranderen?
Ja, als ik dat zou weten, dat zou heel handig zijn.
Wat is jouw hypothese?
Ik denk waar we in het begin van corona heel erg zaten op... ja, we gaan super lokaal reizen en we gaan lekker in eigen land blijven. Dat hebben wij ook gezien. Dat is heel snel weer afgenomen. Ook dat idee. Volgens mij is iedereen nu wel weer klaar met de wind in Nederland. En willen ze toch wel iets liever of de bergen in of de zon zien. Wat ik denk en ook hoop is dat mensen zich bewuster worden van het hele vliegtuiggedrag wat we de afgelopen jaren hebben vertoond. Dat we voor €20 voor een weekendje naar Londen vliegen. En ik hoop dat we dat heel erg mee hebben gekregen, dat ook anders kan. En dat je, als je vliegt, dat je dat dan doet omdat je langer weggaat bijvoorbeeld. Ook naar alternatieven gaat kijken van... Hey, als ik in Europa op vakantie ga, kan ik ook een keer een trein nemen bijvoorbeeld. Of kan ik het met de auto af? Ik hoop gewoon heel erg dat we dat geleerd hebben. En voor Polar Steps is die verandering ook helemaal niet erg. Want het gaat bij ons om... Als jij een avontuur beleeft, dan gebruik je ons product. En of dat nou is in Mexico of in Australië, of je gaat op een brommer rijden naar Polen, dat kan even vet zijn. En dat maakt voor ons eigenlijk niet zo heel veel uit.
Ja, nou, even een mooie insteek. Je vertelde dat jullie met Polar Steps, hè, dus eerst waren jullie vooral aan... Tracken was een belangrijk gedeelte. Nu willen jullie eigenlijk voor het hele reizen een plek zijn. Mm-hmm. Dus je haalt er ook je inspiratie op en je doet ook de nabelevenis daar.
Ja.
Is er nog in dat hele arsenaal iets waarvan je zegt dat ontbreekt nog? Dat hoop ik de komende jaren nog toe te voegen aan wat Polar Steps is.
Waar wij nu met onze guides heel erg mee bezig zijn, is eigenlijk... Wat zijn leuke plekken om naartoe te gaan? En wat zijn leuke dingen om te doen op die plekken? En ik zou dat nog wel heel graag willen uitbreiden naar inspiratie over hoe kun je nou tof reizen? Dus we zijn er ook voor de mensen die naar Turkije vliegen en daar op een resort blijven. Maar dat is niet ons gevoel van avontuur. Wat wij heel vet vinden is mensen die een ambulance ombouwen en daarmee naar China rijden. Of mensen die de fiets pakken en heel Europa doorfietsen. En dat soort inspirerende verhalen, om die nog meer naar voren te pushen. Om mensen uit hun comfortzone te halen en tools te geven om dat soort dingen te gaan doen. Dat lijkt me heel vet als we dat kunnen bereiken op langere termijn. Om echt het reisgedrag van mensen ook aan te passen.
En wat voor rol gaat een data erin spelen? Want nu, hè, jullie, we hadden het al eerder over, maar jullie Polar Steps guides zijn eigenlijk heel erg op menselijke curatie gedreven. Tegelijkertijd mm-hmm. hebben jullie denk ik een ontzettend bijzondere set aan data.
Ja.
Dus de data scientist in mij die hier spreekt.
Mm-hmm.
De gepersonaliseerde reisrecommendation markt is voor mijn gevoel ontzettend aan het groeien. Mm-hmm. Willen jullie daar nog meer mee gaan doen? Die guides zijn nu nog voor iedereen.
Ja, we willen eigenlijk misschien deels personaliseren. Maar het probleem wat je daarbij krijgt is dat je ook een bubbeltje creëert. Als jij altijd op reis naar hipste koffietentjes gaat. En wij gaan alleen nog maar hipste koffietentjes aanbieden voor jouw reizen. Dan voelen wij alsof je in een tunneltje zit. En wij denken dat het ook heel leuk is om misschien een keer in een lokaal tentje te gaan barbecuen bijvoorbeeld. En dus we willen juist een beetje weg van het te gepersonaliseerde. En mensen dingen aanbieden die ze misschien voorheen dachten niet te gaan doen. Ik denk dat je er ergens niet aan ontkomt aan een bepaalde personalisatie, maar we willen juist dat een beetje breken.
Juist omdat misschien reizen eigenlijk ook wel echt het moment zijn om uit je bubbel te stappen.
Exact, ja.
Kan ik me vinden.
Ja, en natuurlijk ga je wel, als je het over data hebt, kijken van kunnen we mensen uiteindelijk dat soort activiteiten laten doen die ze misschien anders niet zouden gedaan zouden hebben.
Dus de data is misschien hier meer intelligent. De plekjes die mensen zo tof vinden in die polar steps trips die ze beschrijven, daar intelligent uitzeven wat de pareltjes zijn en die in je guides verzamelen. Dat is eigenlijk meer
precies
waar de datastap in zit.
Ik denk het wel, ja.
En mensen een ping geven van hey, je bent nu in Colombia, in dat bepaalde wijkje. Dit is heel tof om te doen.
Ja.
Interessant. Genoeg even over Polar Steps. Je bent natuurlijk product designer. Hoe denk je dat product design zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Heb je daar nog ideeën over?
Wat ik zie gebeuren is dat de lol er heel erg uitgehaald wordt.
Dat was een stevige uitspraak.
en de lol refereert eigenlijk een beetje terug naar soms dingen doen vanuit intuïtie. Of dat ze tof zijn. En bij veel producten zie je dat nog wel eens overgeslagen kan worden, waarin echt alleen maar naar de metrics gekeken wordt. En eigenlijk wat minder gekeken wordt naar de beleving, omdat beleving gewoon moeilijker te tracken is. Wat ik hoop is dat daar weer meer ruimte komt. Meer ruimte om te spelen, om gekke interacties te bedenken die nog niet bestaan. En om mensen te verwonderen met een interface. En,
ik heb wel heel erg het idee dat ik die beweging een beetje zie ook. Ik denk dat het niet alleen het is een hoop
meer.
Is.
Nee, dat klopt. Ja, het is steeds meer. Ik denk dat een aantal jaar geleden zag je dat voornamelijk. Dat
heel erg plat, flat design, material design.
Allemaal functioneel.
Allemaal strak.
Ja, nee, dat komt steeds meer. En van mij mag het nog wel een tandje over de top. Voordat het weer uitbalanceert, zeg maar.
Heb je een voorbeeld van iets wat je bij Polar Steps ontworpen hebt, waarbij jij echt hebt gekozen voor nee, ik ga voor dat stukje beleving, ik ga voor iets geks, iets wat misschien niet per se in de data paste? Heel specifieke vraag, hoor.
Maar Ik denk dat onze map-based approach daar een onderdeel van is. Dus we zaten eerst heel erg op een soort van feed, timeline-achtige interface. En we misten daar heel erg de beleving. En toen zijn we eigenlijk zonder heel veel validatie, hebben we een hele redesign gedaan naar de map-based versie van Polar Steps, wat het nu is. Daar hebben we heel veel goede commentaren op gekregen uiteindelijk. En dat was een keuze die eigenlijk niet helemaal in lijn lag van wat destijds de standaard interactiepatronen waren voor een feed-achtig dingetje. Dus ik denk dat we daar wel even next level zijn gegaan door niet te kijken naar de metrics, maar meer van wat willen wij qua beleving.
Je zegt
geven.
Dat was daar redelijk ongevalideerd. Doe je dan, als je zo'n gigantische redesign aan het doen bent, tussendoor wel user tests? Of vaar je helemaal blind op eigen intuïtie? Gewoon.
Ja, ik kan me herinneren dat die hebben volgens mij geuser test met 2-3 vrienden en mijn vriendin. En dat was het. Dus dat was een vrij bold move. Dat was in het, ik denk dat we dat nu niet zo heel snel meer zouden doen. Zo'n hele redesign zonder fatsoenlijke user testing. Maar destijds was het, ja, we waren aan het cowboyen en dachten, let's go. Wij vinden dit tof.
Was toen de tijd ook wel minder... Ja, hing ook ietsje minder in de tijdsgeest, heb ik ook het idee.
Ja.
Maar dat vind ik altijd wel mooi om dit soort verhalen te horen. Even een kijkje achter het gordijn.
Ja.
Heb je nog een, voordat we afsluiten, heb je nog een afsluitend advies voor de luisteraar? Als jij iets op een billboard, Tim Ferriss zegt altijd, als je iets op een billboard zou mogen zetten, wat iedereen zou zien, wat zou dat zijn?
Ja, koop een hond.
Koop
een hond. Ja.
Wat een leuk advies.
Ja, nee, sinds ik een hond heb, valt er heel veel stress van me af. En ook in meetings, als je een slechte meeting hebt gehad of het loopt even niet lekker, die hond is er voor je en die staat altijd klaar voor een knuffel.
Onvoorwaardelijk staat die voor je klaar.
Exact. En gek genoeg heeft me dat heel veel gebracht op werkgebied. Dus als je er al aan zit te denken, neem die stap. Het kost superveel energie, maar je krijgt er ook heel veel energie voor terug.
Heb je hem gekocht voor... Het klinkt ook al zo raar,
ja,
hè?
Aangeschaft.
Gekocht. Ja, ja. Dat is natuurlijk niet. Maar nee. Zijn jij en je hond samengekomen rond corona of al de hele tijd ervoor?
Rond corona. Ik heb mijn vriendin die wou het al jaren. En ze heeft mij zo ver gekregen op een gegeven moment van... Oké, nu is het tijd, nu gaan we een hond kopen. Jij vindt dat fantastisch. Toen dacht ik, ja, ik heb helemaal geen tijd voor. En uiteindelijk nu is hij er. En dan zorg je ook wel dat je er tijd voor hebt. En is het echt... ik zou niet meer zonder een hond willen leven.
Mooi. Nou, vind ik een heel mooi, afsluitend advies.
Ja, nou top.
En heb je nog een verzoek aan de luisteraar?
Een verzoek?
Download Polar Steps.
Tuurlijk, natuurlijk. Download Polar Steps. Gebruik guides en kom met feedback. Je kunt me mailen op job@polarsteps.com. Job met een B. Ja, we zoeken zoveel mogelijk feedback voor onze guides. En als je die hebt, dan graag. Ja, als je zoiets hebt van, hey, ik vind het tof om een keer een gesprek te hebben, want ik ben een goede designer of een product manager of ik wil daarmee beginnen, dan en mail me vooral. En dan
ook Job.
Job
at
Polarsteps. Ja, exact. Dat is een goeie, ja. Die kunnen we dubbel gebruiken.
Precies.
Ja, leuk.
Ik ga in ieder geval eens even naar Polarsteps guides kijken. Dus ontzettend bedankt voor het gesprek, Job. Ik heb superveel geleerd over de reiswereld, over Polarsteps, over hoe jullie de afgelopen 2 jaar door zijn gekomen. En ik vond het ontzettend inspirerend. Je luisterde naar een podcast van Young Creators. De hosting werd gedaan door Rens Gingnagel, Randal van der Linden deed de edit... En Tino Zwiers en Stans Gelij ondersteunen de show vanuit Young Creators. Bedankt voor het luisteren en tot over 2 weken.